Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Ook vandaag wapperen de rode vlaggen op de stranden langs de Noordzee. De reddingsbrigade waarschuwt voor gevaarlijke stroming, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. In Kijkduin is verslaggever Peter Boende. Peter, is de drukte te vergelijken met gisteren?
Nou, niet helemaal, want gisteren was het wel topdrukte. Ik heb de reddingsbrigade gesproken. Dat zijn mensen die al jaren werkzaam zijn, elk seizoen weer. En die vergelijken het met vorige seizoenen. Ze hebben het eigenlijk nog nooit zo druk meegemaakt. Door allerlei meldingen van op drift geraakte bedjes. Mensen die ze uit zee moesten redden, weer terug het land ophelpen. Zelfs reanimaties, waarbij het gisteren 4 keer... helaas fataal is geworden voor 4 zwemmers. En daarom doen ze er alles aan om dat te voorkomen. Met rode vlaggen, zoals je al zei. En ook weer mensen te manen via patrouillevoertuigen om niet te gaan zwemmen.
Meerdere mensen in problemen die niet terugkomen, die we helpen. En die proberen we zo snel mogelijk aan de kant te krijgen en uit te leggen dat het dus ook zeer gevaarlijk is en dat ze niet verder moeten gaan.
Ja. Zie je wel dat het anders is, dat mensen zich wel bewuster zijn geworden dan gisteren?
Ja, je merkt dat vooral de lokale mensen zeer op de hoogte zijn van wat er is gebeurd. Het is hoog in de media gekomen, wat je zegt, een NL-alert is eruit gegaan voor iedereen die langs de kust was gisteren. Maar daarnaast merk je natuurlijk ook dat er heel veel toeristen deze kant op komen, ook vanwege de coronamaatregelen. Die zijn toch minder goed op de hoogte.
Naast de reddingsbrigade heb je ook een rondje over het strand gemaakt. Nemen de strandgangers de waarschuwing van de reddingsbrigade serieus?
Ja, dat zie je toch wel. Hoewel het niet zo druk is als gisteren. Dat komt ook omdat het gewoon een maandag is en de vakantie voor een aantal Nederlanders gewoon is afgelopen. Zie je dat mensen van tevoren worden gewaarschuwd als het strand opkomen door bijvoorbeeld parkeerwachters. Ga niet die zee in. En als je toch de verkoeling opzoekt, want het is hier inmiddels wel boven de 30 graden, doe dat dan tot je knieën.
Nou, je wordt gelijk weggetrokken. Dus je kan amper blijven staan. En als je, wat ik net deed, ik dook even erin en ik keek op en ik was al gelijk 50 meter weg. Waanzinnig hoe snel dat gaat.
Wat heb ik uitgelegd, Tirza? Mag je in de zee?
Nee.
Ik ga natuurlijk niet heel eigenwijs hier rechtdoor zwemmen, dat doe ik niet.
Tot de knietjes?
Maar misschien tot het zakje.
Veel plezier.
Hey, dankjewel.
Dank dan.
Hoi.
Het is erg onrustig in Wit-Rusland na de verkiezingsuitslag. Volgens de kiescommissie heeft president Lukashenko met 80% van de stemmen gewonnen. Zijn belangrijkste rivaal, Svetlana Tikhanovskaya, kreeg slechts 10% van de stemmen. Correspondent in Rusland is Joost Bosman. Er waren gisteren heel veel protesten. Hoe is het nu in Minsk?
Nou, ik heb zojuist nog even met een politicoloog in Minsk gebeld. Die zegt dat het op dit moment redelijk rustig is. Alleen is het moeilijk na te gaan hoe het in de rest van het land is en in Minsk zelf. Omdat het internet ligt eruit. Dus nieuwssites zijn niet te bekijken. En dus zijn mensen verstoken van informatie.
En is dat toevallig dat internet eruit ligt?
Nee, natuurlijk niet. Dat is gisteravond al gebeurd. Allerlei onafhankelijke nieuwssites die er nog zijn in Wit-Rusland, die konden niet bereikt worden. En natuurlijk hebben de autoriteiten dat met opzet gedaan, zodat ja, mensen elkaar ook niet kunnen bereiken. Mensen die kunnen elkaar niet oproepen om de straat op te gaan, om te gaan demonstreren. Natuurlijk is dat met voorbedachte raden gebeurd.
Ja, bizar. Daar kunnen we hier in Nederland ons niks bij voorstellen. Tikhanovskaya, die heeft net gereageerd op de uitslag. Wat heeft zij gezegd?
Nou, ze heeft gezegd dat ze de uitslag niet erkent en dat ze zichzelf als overwinnaar van deze stembusgang beschouwt.
Oké, en roept ze dan ook nog op om te gaan protesteren?
Nou, dat voorlopig niet. Ze heeft in ieder geval gisteravond opgeroepen dat mensen niet moeten provoceren. Anderzijds heeft ze ook aan de politie opgeroepen om de schilden en de knuppels neer te leggen en geen geweld tegen de vredige demonstranten te gebruiken, mochten er nog demonstraties komen.
Ja, Lukashenko die heeft dus 80% van de stemmen. Zij heeft 10% van de stemmen. De oppositie die stelt dat er weer verkiezingsfraude is gepleegd. Hoe aannemelijk is dat?
Nou, zeer aannemelijk. Er zijn onafhankelijke stemmingen geweest van de organisatie Golos. Dat is een club die in heel de voormalige Sovjet-Unie voor meer democratisering ijvert. Die hebben zelf onafhankelijke stemmen gebeld. En die zijn tot de conclusie gekomen op basis van stembureaus in Minsk, waar ze geteld hebben dat Tikhanovskaya ongeveer 70% van de stemmen heeft gehaald. En als je dat over de rest van het land zou verspreiden, dan zou je ongeveer tot een overwinning van Tikhanovskaya kunnen komen. En dus kun je gewoon aannemen dat er op grote schaal gefraudeerd is.
Veel mensen zijn de straat op gegaan om te protesteren, maar hoe groot is de kans nou dat ze iets voor elkaar krijgen?
Nou, niet zo heel erg groot. Kijk, Wit-Rusland is een zeer autoritaire staat waar de macht is gebaseerd op politie, leger en met name op de veiligheidsdienst. KGB heet die ook nog altijd in Wit-Rusland. Dat apparaat is zo machtig, daar kunnen gewone burgers eigenlijk niet zoveel tegen beginnen.
En hoe gaat dit nu verder?
Dat is moeilijk te voorspellen. Die politicoloog die ik vanmorgen sprak, die zei ook van ja, we kunnen of misschien verwachten dat Lukashenko toch in dialoog gaat met de oppositie en hervormingen aankondigt in het staatsbestel en in Wit-Rusland. Alleen zei hij, dat is niet zo waarschijnlijk, want Lukashenko is gewoon heel erg bang voor hervormingen, omdat ze zijn machtsbasis kunnen aantasten. En daarom zal hij daartoe niet zo snel over gaan. Met andere woorden, wat te verwachten valt, is als er toch nog protesten komen, de komende maanden, en dat is zo, dan zal de repressie in Wit-Rusland alleen maar toenemen.
Ja, of denk je dat er echt nog een hele grote volksopstand gaat komen?
Nou, we hebben dat gezien, 6 jaar geleden in Oekraïne. En daar is dat uiteindelijk wel gelukt. Maar het verschil met Oekraïne is dat daar was wel een corrupte president, maar die had niet zo'n verschrikkelijke machtsbasis in de geheime dienst en de politie. Dat is in Wit-Rusland wel het geval. Zolang dat zo blijft en leger en politie en de veiligheidsdienst de kant van de president blijft kiezen, dan is een kans op een echte volksopstand vrij gering.
OM brengt bekende strafrechtadvocaten in verband met het lekken van geheime onderzoeksinformatie. Ook zou er sprake zijn van contante betalingen van duizenden euro's door de groep van Ridouan Taghi. Jelle Tieleman, misdaadverslaggever van onze krant, kun je kort beschrijven wat er precies is gebeurd?
Ja, afgelopen donderdag is er door het Openbaar Ministerie een document toegevoegd aan het Marengo-dossier. En in dat document worden een aantal advocaten met naam en toenaam genoemd en in verband gebracht met praktijken zoals jij ze net beschrijft. En dat geeft geen vrij beeld van de strafrechtenadvocatuur. Omdat een aantal advocaten daar echt niet goed in naar voren komen. Die worden dus inderdaad in verband gebracht met het lekken van informatie en in een aantal gevallen ook het aannemen van geldbedragen.
Ja.
En dat, als je dat zo leest, dan denk je dat ziet er niet goed uit.
En om welke advocaten gaat het?
Ja, het gaat om een aantal bekende advocaten. Advocaten van het bekende kantoor FIEK en Partners Advocaten. In dit geval gaat het dan om Leon van Kleef, Christian Vlokstra en Nico Meijering. Die worden met name genoemd. Maar ook om Galit Kassem, over wie wij al eerder hebben geschreven. En de Utrechtse advocaat Yassine Bouchiki. Zij worden eigenlijk het meest prominent genoemd in dit document.
Ja, en wat is de rol van Kassem in deze zaak?
Ja, over Galit Kassem hebben we natuurlijk al eerder geschreven. In mei schreven we dat het OM en de politie ervan overtuigd waren dat hij gelekt zou hebben. Nou, in dit document wordt dat eigenlijk beschreven. Zijn naam wordt daar voor het eerst ook genoemd, zeg maar, in een politie-justitiedocument. En dat is eigenlijk dezelfde informatie zoals wij dat toen hebben geschreven. Hij stond er verdachte bij en het verzoek kwam via Ridouan Taghi om bepaalde informatie naar buiten te brengen. En je ziet dan dat die informatie komt. Dat zie je ook bij een aantal andere advocaten. Die worden in vergelijkbare situaties beschreven door het Openbaar Ministerie. In ontzettende chatberichten zie je dat bepaalde informatie naar buiten komt. En die informatie mag op dat moment niet naar buiten, omdat die advocaten beperkingen opgelegd hebben gekregen. Dat betekent dat ze alleen met hun eigen klant mogen praten over de zaak. En je ziet dan dat derde criminelen die op dat moment nog buiten lopen, toch al kunnen beschikken over die informatie. En zeggen dat ze het van een bepaalde advocaat gehad hebben. En het Openbaar Ministerie noemt daaronder dan om welke advocaat dat gaat. En dat is geen fraai beeld.
En Kassem wordt daar de broer van Moussa genoemd, als ik het goed heb begrepen.
Ja, dat klopt inderdaad, ja. En in dat document wordt dan verder uitgelegd wie Moussa is. En deze Moussa is dan volgens dat document een bekende in een jeugdgroep Bad Boys. En dat is dezelfde organisatie waar Fadrido Antachi ook uit voortkomt. Dus zo zeggen ze, ja, dan is dat hoe het is gegaan.
Ja, dan is er nu de centrale vraag natuurlijk. Hoe zeker is het dat deze informatie klopt?
Ja, dat is een lastige vraag. Niet iedere casus is zo sterk of makkelijk uit te leggen. Uiteindelijk is het natuurlijk, ja, ook het Openbaar Ministerie is er niet bij geweest. Maar wat je wel een aantal gevallen vast kan stellen, is dat derden van buiten al kunnen beschikken over informatie waar ze eigenlijk helemaal niet, ja, wetenschap die ze eigenlijk helemaal niet kunnen hebben. Dus je kan vaststellen dat het is gebeurd. En het heeft er alle schijn van dat een aantal mensen, een aantal advocaten daarbij betrokken zijn. Is het de smoking gun? Ja, dat is aan anderen om daar iets mee te doen. Wat wel opvallend is, is dat het Openbaar Ministerie geen klacht is ingediend bij de toezichthouder, de Orde van Advocaten. Mm-hmm. Er loopt wel een onderzoek naar de kwestie Kassem. En een aantal advocaten die in dit document worden genoemd, die hebben wel al aangegeven dat de deken naar onderzoek moet gaan doen. Dus dat zal ook ongetwijfeld gaan gebeuren.
Ga door.
Ja, ook is het zo dat morgen, als dat Marengo-proces hervat wordt, dan gaat het Openbaar Ministerie wel iets zeggen over die documenten en hoe zij dit plaatsen. Dus dat belooft in ieder geval een heel interessante zitting te gaan worden.
Ja, daar ben jij vanzelfsprekend bij. Of tenminste, dat volg je op de voet. Als dat klopt, dan heb je het wel vanaf mei al aan het juiste eind gehad.
Nou ja, kijk, wat wij destijds hebben geschreven is dat politie en justitie ervan overtuigd waren. En niet dat, ja, ik bedoel, ik ben er niet bij geweest, dus we kunnen niet vaststellen of dat zo is. Maar wij konden alleen opschrijven dat politie en justitie in elk geval die overtuiging hadden. En dat wordt in dit document wel bevestigd, want er worden ook geen andere namen bijgenoemd. En alleen de naam van Kassem in dit geval. Dus dat onderstreept dat wel, ja.
Ja, het zijn niet de minste advocaten. Hoe hebben de advocaten zelf op deze beschuldigingen gereageerd?
Boos, woedend en vooral ook ontkennend. Zij zeggen dat het niet zo is en dat het een heel gevaarlijk document is dat het Openbaar Ministerie heeft opgesteld. En wat hem vooral ook stoort is waarom dit nu naar buiten wordt gebracht. Dat is ook opvallend. Zeker als je bedenkt dat de kroongetuige in deze zaak een moeilijk pakket was gebracht. Omdat bekend is geworden dat hij heeft gelogen over een iPhone die hij in zijn cel in bezit had en waar hij allerlei berichten mee heeft gestuurd. Dat zou een van de hoofdonderwerpen worden van het proces morgen. En ik vermoed zomaar dat er een ander onderwerp is dat om aandacht gaat schreeuwen. En zij zeggen, ja, dit is dus de perfecte bliksemafleider geweest. Het Openbaar Ministerie heeft deze berichten al jaren en heeft daar niks mee gedaan. Waarom moet dit nu naar buiten?
Ja, is daar iets voor te zeggen dat het een bliksemafleider is?
Daar valt zeker iets voor te zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het Openbaar Ministerie al jaren suggereert dat advocaten hun gedragsregels schenden en dat er van alles aan de hand is. En er wordt ook al jaren geroepen van, nou, doe daar dan iets mee, noem dan namen en rugnummers. Nou, dat doen zij nu, maar wat ze dan niet aan verbinden is een officiële klacht. Nou, wellicht dat nog gaat volgen of dat men morgen op de zitting nog iets steviger van leer gaat trekken. Nou, het feit is in ieder geval, het spel is op de wagen en de laatste woord die Sire echt nog niet hoeft te zeggen.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.